turn your magic on.
Dankjewel dat jullie zo goed hebben opgelet tijdens de show. Dat is heel erg fijn.
Een bekend geluid na elke voorstelling. Het slotapplaus. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies na het applaus? In deze podcast ga ik, Ruben van Haften, in gesprek met allerlei artiesten direct na hun optreden in Theater aan de Schie in Schiedam. Met in deze aflevering Joost Omen. Je kent hem van De Slimste Mens, zijn boeken en zijn columns op de radio. Momenteel staat Joost in het theater met zijn voorstelling Tot Wie Wij Zijn. Hierin onderzoekt hij wat de rol van kunst in ons leven is. De perfecte gast voor na het applaus dus. Je kent Joost van een hoop, maar niet van de woorden.
Dus ik had al een heleboel erop zitten. Dus ik dacht, ik moet wel even wat energieks doen. Anders val ik in slaap bij mijn eigen gedichten. En dat ging goed. Dus.
Maar hoe is Joost Omen? Na het applaus.
Joost, welkom. Wat fijn dat je er bent bij Na het applaus.
Dankjewel. Ja. Leuk.
Hoe was het in Schiedam?
Leuk. Ja, wel prima. En het ging ook wel goed eigenlijk. Het is een heel droge zaal, dus je bent wel hard aan het werken, want je hebt helemaal geen reverb, heet dat geloof ik. Zo'n beetje dat je woorden gaan dragen. Dus je moet wel echt doorbeuken, maar dat is ook wel leuk om te doen. Dus.
En hoe vond je het publiek?
Vriendelijk. Maar ik zag ook een paar bekende gezichten in het publiek.
Oh, zoals?
Ja, jonge schrijvers. Jana van der Hak bijvoorbeeld. En die heb ik heel hoog zitten. Die brengt De Krak uit. Dat is een tijdschrift. Er is slechts één nummer van verschenen ondertussen. Maar dat is heel goed. En die zat op de tweede rij. En toen dacht ik, oei, nu moet ik wel mijn best doen. Want ik heb er hoog zitten.
Voel je dan extra druk?
Ja, natuurlijk. Ja. Elke keer als er medekunstenaars in de zaal zitten, dan denk ik wel, ik moet wel even mijn best doen.
Ja, echt?
Ja, zeker.
Want je bent bang voor een oordeel? Of
nee,
bang is niet het goede woord?
Nee, bang is niet het goede woord, maar je wilt toch wel even laten. Ja, het is een beetje tussen bang en laten zien wat je kunt in. Een vreemd gevoel.
Ja, maar het is natuurlijk wel vooral een luistervoorstelling. Dus krijg je überhaupt iets mee van wat het publiek doet?
Jawel.
Want je zendt natuurlijk heel veel.
Je zendt heel veel, dat is zeker waar. Maar er wordt ook wel echt gelachen soms. En ook wel gegrinnik soms. Dat ik altijd een prettige reactie vond. Alleen op een gegeven moment gaat het in het stuk natuurlijk wel bergafwaarts of zo. Dan wordt,
wordt het zwaarder.
Dan wordt het zwaarder. En dan voel ik wel heel goed wat denk. Ja, dat weet ik. Dat vind ik altijd een ingewikkeld doen. Ik heb wel het gevoel dat ik weet of het publiek mee is of niet. Maar dat weet ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dat voel ik dan aan. Maar dat maak ik mezelf waarschijnlijk gewoon bij. Maar soms voelt het goed en soms voelt het niet goed. Maar vanavond voelde het goed.
Ja, maar het was doodstil in de zaal. Ja, dat viel mij heel erg op.
Dat is wel als ze gewoon niet gaan kuchen.
Nee.
En niet gaan kraken met hun schoenen. Ik heb ook wel eens gehad dat ze wel snoep gingen pakken of zo. Weet ik veel wat. En dan weet je, ze zijn niet helemaal mee. Maar nu gebeurde er inderdaad helemaal niks. Dus helemaal stil. En dan waren ze echt goed aan het luisteren.
Ja. Dat is echt wat je wil.
Dat zei ik ook niet voor niks, dat ze zo goed hun best hebben gedaan.
Ja, dat zei je op het eind, dat het hele publiek goed hun best had gedaan. Ja, dat was een mooi, dat vond ik een heel mooi compliment. En dat je een gesprek had met een of andere man van de radio. Vond ik ook leuk. Ja. Nu zijn wij natuurlijk samen in gesprek. Wat doe je normaal eigenlijk na het applaus?
Ik spuit mijn pak in met wodka.
Ja, dat zag ik je net doen. Waarom doe je dat?
Nou, dat doe ik omdat dat hebben Sjaan Hofstede en Pleun Verhees, fantastische kostuumontwerpers, hebben me dat geleerd. Want dan ga je oksels niet stinken. En zeker nu ik zo 4 keer per week speel, dan heb je 4 keer per week het pak aan. Dat gaat natuurlijk ontzettend meuren als je dat zomaar laat gaan.
Maar dat was je toch ook wel, mag ik
hopen? Nee, want het is een pak. Dus dat
stomen moet,
ja, maar dat is duur. Als ik hem elke keer na elke dat kan ook niet, want dan ben ik hem weer 3 dagen kwijt. Dus dat gaat niet. Dus daarom de wodka spuit. Maar dat gaat ook wel eens mis, hoor. Want ik heb ook wel eens met een saxofonist gespeeld. En die ging die wodka spuit de hele tijd leeg drinken.
Oh.
Dus toen was de wodka spuit op.
Hoe heb je dat opgelost?
Nou, nieuwe wodka maar te kopen. Maar dan,
had je wel bijzondere saxofoonsolo's, denk ik.
Wel hele bijzondere saxofoonsolo's.
Ja. Je onderzoekt in deze voorstelling in Tot Wie Wij Zijn wat kunst is. Nou, een theatervoorstelling eindigt natuurlijk altijd met dat applaus, hè, waar we het in na het applaus veel over hebben.
Werkt daar dan ook eigenlijk toe? Dat elke keer zo eindigt met applaus.
Ja,
zou ook leuk zijn dat het met wat anders zijn.
Dus daar werk je helemaal niet naartoe. Het is voor jou een beetje bijzaak.
Nee, want ik vind het leuk als mensen gaan applaudisseren, zeker. Maar het is wel, als het nu zo zegt, van elke voorstelling werkt natuurlijk naar applaus toe, dan denk ik, waarom doen we dat eigenlijk nog zo? Maar goed.
Hoe zou je dan willen eindigen? Een polonaise of zo? Wat wil je?
Ja, weet ik niet. Wat is mooi?
Een doodse stilte, kan ook meer mooi zijn.
Ja, of kwaad dat ze de tent afbreken of zo. Dat hebben ze toch wel eens bij de Rolling Stones gedaan?
Ja, dat is wel eens gebeurd,
dat
ja.
Dat is ook
ja.
mooi.
Jij wil in ieder geval dat er iets anders gebeurt dan dat we gewend
ja,
zijn.
Ja, of gewoon wel doorlopen. Ik speelde een keer een straatvoorstelling, die heette Orator Slang Geil Beest. En dat was heel leuk. Dan speelde ik een soort sjamaan en dan moest ik Willy Dark Trousers, een liedjes schrijven. Die speelde dan een lijk en die moest ik dan tot leven wekken. Maar dan moest het publiek helpen. En dan moest ik het publiek aanzetten om allemaal dingen te gaan doen, zodat die tot leven zou komen en tot leven zou blijven. Maar dan ook bijvoorbeeld de krachten van de dieren moesten komen. Dus dan zei ik tegen een man van 50 die voorbij kwam, jij moet even nu een geit nadoen. Dus die ging heel luidruchtig een geit nadoen. Bah, bah. En toen op een gegeven moment kwam zijn vrouw en die zei, nou ja, nu is het wel genoeg, Jan, we gaan weer doorlopen. En toen bleef hij een geit nadoen, pakte die zijn portemonnee, haalde die een tientje, keek die naar zijn vrouw, zei die, hou jij maar even een visje. En toen ging hij weer door met een geit nadoen. En dat lijkt me mooi als mensen gewoon eigenlijk de voorstelling doorzetten.
Ja.
Na afloop van een voorstelling.
Ja, maar mensen gaan wel natuurlijk vaak met elkaar in gesprek over een voorstelling.
Ja, ja, dat wel. Maar daar merk ik niks
nee,
van.
Nee, merk je daar nooit iets van?
Nee, want dan ben ik met die wodka spuit in de wind.
Ja, dus jij weet eigenlijk niet wat mensen ervan vinden.
Nou ja, soms wel, tuurlijk. Mensen komen me van alles vertellen en ze mailen je ook wel eens en zo na afloop. En dat is allemaal heel erg prettig en weet ik veel wat. En ik heb ook boekverkoop na afloop, dus dan maak je ook met een boel mensen natuurlijk een praatje.
Ja.
Je krijgt van veel verschillende mensen wel wat mee. Ook als ze er geen fluit aan vonden en er niks van snapten. En dan komen ze daar ook wel eens daar wat van zeggen.
Ja. Maakt dat uit als ze er niks van snappen? Omdat het heel erg gaat over wat kunst is. En kunst kan ook onbegrijpelijk zijn.
Ja, zeker. Maakt het. Ik vind het niet zo erg als mensen. Nou ja. Wat ik vervelend vind soms is dat mensen komen zeggen. Of niet eens komen zeggen, maar dat je het zo een beetje merkt van het publiek. Als ze vinden dat het geen geslaagde voorstelling is. Omdat ze niet van voor tot achter zich helemaal in hun broek pisten van het lachen.
Ja, maar dat is ook het doel niet.
Nee, dat is mijn doel niet. Maar dat is wel wat sommige mensen. Echt in het theater van een one-man show verwachten.
Ja.
Dat het echt alleen maar je bescheuren is. En dat is wel vaker gebeurd. Zeker na Poëzie in Carré in 1966 werd dat ook verwacht van de dichtkunst bijvoorbeeld. Dat alle dichtkunst om te lachen is. En daar gingen dichters ook echt op schrijven. Dus Budding bijvoorbeeld heeft echt zijn werk daar op een gegeven moment op aangepast. En daardoor werd zijn werk. Ja, verloor zijn werk een bepaalde scherpte. En ik vind dat er ook in cabaret en überhaupt in theatermonologen ook ruimte moet zijn. Omdat het niet om te lachen is, maar een zekere absurditeit uitstraalt. Of een zekere serieusheid juist. En dat het niet alleen maar grap na grap na grap na grap is. Ik hoop dat daar ruimte voor is, want dat maak ik nou toevallig.
Ja, maar misschien dat mensen dan kunst ook wel vaak elitair vinden. Is dat het goede woord?
Dat kan ook. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Het is gewoon dat mensen soms een beetje pissig worden als ze het niet standpeden in één keer snappen.
Ja.
En dat,
waarom willen we het zo graag meteen snappen, denk je?
Ja, omdat het makkelijk is. Want dan heb je waar voor je geld. Want je koopt een duur kaartje, dus dan wil je het ook snappen. En dat snap ik dan wel weer. Dat je met het theater uit wil lopen met, oh, dat was een prettige avond en nu begrijp ik het leven direct veel beter. Alleen ja, dat is niet wat kunst is.
Nee.
En dat is ingewikkeld, want aan de ene kant is theater natuurlijk kunst, maar aan de andere kant is het theater ook entertainment.
Ja, ook.
Voor mensen een leuk avondje uit. En zo vaak wordt het ook zeker op heel veel plekken aan mensen verkocht. Van kom naar het theater, dat is een leuk avondje uit.
Ja.
En dat die twee dingen botsen geregeld. Dat aan de ene kant je heel veel makers hebt die kunst willen maken in het theater. En aan de andere kant heel veel theaters hebt die het theater als leuk avondje uit willen verkopen. En dus ook publiek creëren wat denkt dat dat het theater is. En het theater heeft ook een verantwoordelijkheid om te zeggen, wij brengen kunst. En dat geldt niet alleen voor theaters in de grote steden, maar ook zeker in de kleine steden die echt moeten hun publiek moeten opvoeden.
Ja, maar wat kunst is, die definitie is voor iedereen wel anders, denk ik.
Er
is niet echt een antwoord op, toch?
Nou, ja.
Je probeert er antwoord op te geven in de voorstelling, maar
nee, ik denk
is
niet
er
of
echt
daar
een antwoord?
Ik denk wel dat je kunt stellen dat kunst in ieder geval zijn best doet om een uitbreiding te geven op het al bestaande wat er al is.
Ja.
En wat de wereld breder te maken, zodat er meer in past.
Dat het de maatschappij reflecteert, wat Nina Simone ooit zei. Misschien.
Niet per se, de Nina Simone heeft dat inderdaad gezegd. En dat is een onderdeel van de kunst. Maar überhaupt het breder maken. En zorgen dat iedereen zich kan uitdrukken door kunst. Wat interessant is bijvoorbeeld Federico Garcia Lorca. Vind ik een fantastisch goede dichter.
Ja.
En toneelschrijver ook. Die heeft een heel raar stuk geschreven. Dat heet Het Publiek. Dat heeft hij geschreven toen hij op de terugweg was van Cuba terug naar Spanje, waar hij zijn ex Dalí weer onder de Salvador Dalí, de grote schilder, moest hij weer onder ogen komen. En hij wilde eigenlijk, hij zat er enorm mee. Hij had zijn homoseksualiteit ontdekt op Cuba en in Amerika, waar hij op reis was geweest, ging hij weer terug naar Spanje. En daar schreef hij op die boot terug naar Spanje, schreef hij een stuk wat heel erg bol staat van de surrealistische rare beelden die heel moeilijk te begrijpen zijn. Het is een knettergek stuk. Toch is dat de enige manier voor hem, die gekte en dat surrealisme, om iets te kunnen zeggen over zijn homoseksualiteit die hij net heeft ontdekt in een periode dat totaal nog niet geaccepteerd was. En dat is wat kunst doet. Je de mogelijkheid geven om iets te zeggen wat je op geen andere manier kunt zeggen dan op die manier zeggen. Daarom bijvoorbeeld ook de dadaïsten die knettergekke dingen gingen doen in een tijd waarin alles cynisch en verloren leek en zo. Ja, dat was de enige manier waarop ze getuigenis konden geven van die cynische narigheid die ze in hun lichaam voelden na de Eerste Wereldoorlog. Dat is wat kunst doet. De wereld breder maken zodat je wel iets kunt zeggen. En ik vind dat daar plek voor moet zijn in een theater om dat soort breedte ruimte moet krijgen om te kunnen ontstaan.
Heb je het gevoel dat er minder ruimte voor is dan?
Natuurlijk is daar minder ruimte voor. En dat is ook logisch, omdat er veel minder geld gaat naar bijvoorbeeld theaters. En ze heel veel moeite hebben om überhaupt het hoofd boven water te houden. En dus is het makkelijker om alleen maar te zeggen, ja, het theater is goed voor de volle breedte van alle mensen. En niet alleen maar de dingen die aan de marge op zich willen uitdrukken. Nee, het is ook voor de leuke mensen die gewoon een leuk avondje uit willen. Of inderdaad het middelste puzzelstukje eruit willen, gepulkt willen zien. En dat dan precies nagemaakt en dan nog een keer is neergelegd. Dat middelste puzzelstukje, dat klopt. Terwijl het gaat om de puzzelstukjes aan de randen natuurlijk.
Ja, maar je moet dus...
Sorry, ik zit enorm...
Nee,
op de activistische praatstoel.
Ik vind het fantastisch.
Nou, dat is fijn. Ja, ik weet niet of de radioluisteraar dit hoorcollege van mij zo leuk gaat vinden.
Dat mag allemaal in deze podcast. Okay. Ja, dat mag allemaal. Want je moet voor kunst ook een beetje raar zijn, toch? Dat leg je ook uit.
Ja, want anders kom je, als je niet raar doet dan, en raar bent, dan kom je niet aan die rare randen van de werkelijkheid. Dan zit je alleen maar in het midden te klieren.
Ja.
Daar is alles al. Het gaat om die randen. Dus moet je ook uit die status quo breken en raar zijn.
En vandaar dat je onze vorige cultuurminister Apple Bruins de normaalste man ter wereld noemt.
Maar die is komen kijken.
Oh, echt?
Ja.
Wat vond hij?
Ja, hij vond het heel leuk. Ja, het was een dit is een heel raar verhaal. Want ik was op de radio bij Misha Blok.
Ja.
En Misha Blok die zendt uit midden in de nacht.
Ja.
En blijkbaar was dit op een nacht dat Apple Bruins niet kon slapen. Toen zijn bed is uitgegaan. Toen in de donkere woonkamer, stel ik me zo voor, de radio aan heeft gezet. En toen hoorde dat het over hemzelf ging. En dat moet dus knettergek voor die man zijn geweest. En toen ging hij over Blue Sky'en. En dat zag ik toen weer. En toen zei ik, nou kom dan ook maar langs. En daar ging hij op in. En dat vond ik heel sportief van hem. En toen is hij komen kijken in Nijmegen. Het was ook een hele leuke voorstelling, dus ik was blij. En hij vond het heel leuk.
Maar wat vertelt hij je dan achteraf?
Ja, hij vond het een heel mooi pleidooi en zo. En hij vond het heel bijzonder. Hij was ook een beetje flabbergasted natuurlijk, dat hij zo best een belangrijke rol in dit stuk heeft. Maar hij is komen kijken.
Maar hij is toch wat minder normaal dan je dacht misschien?
Nou, het was nog steeds een heel normale, nette meneer. Dus zeker is het... het is denk ik toch wel de normaliteit zelf. Maar toch is het heel sportief van hem dat hij kwam kijken.
Ja, waar begin je eigenlijk als je kunst gaat onderzoeken in een voorstelling? Want het is zo'n breed thema.
Ja, ik denk dat voor mij, dat ik echt ben begonnen bij de kunstenaars waar ik van hou en waar ik op aansla. En toen heb proberen te bedenken wat is de overeenkomst van al deze verschillende kunstenaars. Dus Ingrid Jonker zit in de voorstelling. En ja. Thelonious Monk zit in de voorstelling.
Jazzpianist, ja.
En Marcel Duchamp zit in de voorstelling.
En in de kunst.
En in de kunst. En is een beroemde kunstenaar. Dus allemaal verschillende kunstenaars.
Ja, ja, want maar we gaan echt alle kanten op in de voorstelling. Je wandelt echt heel veel.
Ja, maar dat vind ik ook leuk. Ik lees heel graag biografieën. Dus dan vind ik het heel leuk om al die verschillende kunstenaars te behandelen.
Ja.
En niet alleen hun werk te roemen, maar ook te vertellen waar dat werk dan precies vandaan komt. Wat dat voor kunstenaars zijn.
Maar dat is ook soms een moeilijke vraag, toch? Waar komt dat werk vandaan?
Ja, nou ja, wat ik net al zei. Ik denk dat dat allemaal wel rare vogels zijn die geen andere mogelijkheid zagen om zichzelf uit te drukken dan via de kunst.
Ja.
Echt te laten kennen. En dat geldt voor Thelonious Monk, die niet meer mocht spelen in New York omdat zijn werkvergunning was afgepakt. En toen maar zei, dan ga ik wel ergens anders spelen. Terwijl dat hartstikke gevaarlijk was in die tijd. Jaren 50, diep racistische staten. En toch daarheen rijden met een busje vol zwarte muzikanten om dan hele rare jazzmuziek te gaan maken. En hij maakte echt rare melodieën, laten we dat even wel weten. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Ingrid Jonker, die in het apartheidstijd leefde.
Ja.
Daar echt vol tegen inging. Terwijl haar vader vuistdiep in het apartheidsregime zat. Maar toch zei, nee, ik wil deze poëzie schrijven. Ook gearrangeerde poëzie. Dus ja, die dapperheid, die zit toch wel vaak in kunstenaars. En ook die noodzakelijkheid van, er is geen andere weg.
Noodzakelijkheid, echt?
Ja, ja, denk het wel. Dat bij zeker bij die twee kunstenaars echt. Nou ja, dat is hoe ze. Alleen zo konden ze het maken.
Ja, ja, precies. In deze podcast, in Naad Applaus, mag het publiek ook altijd een vraag stellen. En die komt vandaag van Yara.
Hoi Joost, mijn naam is Yara. En ik wil graag weten, waar haal jij je inspiratie vandaan?
Ja, waar haal je die vandaan?
Waar ik mijn inspiratie vandaan haal? Nou, douchen.
Douchen?
Ik ga heel veel douchen. De vorige voorstelling die ik maakte samen met de Pussy Boys, die ging over hoe inspiratie werkt. En inspiratie gaat ook heel erg juist over uit het raam staren en een soort met in een vrije uitloopstand komen. En dat is een heel verhaal hoe dat werkt met je hippocampus en weet ik veel wat. Maar in ieder geval, ik kom in die vrije uitloopstand door te douchen. En ik schrijf echt heel veel onder de douche.
Ja.
Ik had ook heel lang een soort met papier van het leger. Waardoor je kon schrijven onder de douche. Maar dat is nu
bestaat?
Op. Ja, dat bestaat. Maar dat is nu op. Dus dat moet ik weer even nieuw bestellen. En ik had ook krijtjes om op de muur te kunnen schrijven. Maar dat werkte toch iets minder lekker. Dus ik ga dat papier weer bestellen.
Maar jij bent natuurlijk vooral schrijver.
Ja.
Dichter. Wat vind je dan zo mooi aan theater? Aan het echt opvoeren?
Nou, ik ben dichter. Maar daarvoor was ik eigenlijk drummer.
Ja, dat is zo, ja.
Dus toen ik gedichten ging schrijven, was het eerste wat ik er ook mee deed op een podium gestaan. Ik had helemaal niet zo echt bedacht dat eigenlijk de meeste dichters beginnen met publiceren. Dus toen ben ik daar direct mee gaan optreden. En dat vond ik heel leuk om te doen. Dus dat is eigenlijk altijd wel ingebleven. En vanuit daar ben ik de Pussy Boys tegengekomen. Die zeiden, we gaan wat maken. En nog wat andere theatermakers. En zo bedoelde ben ik zelf het theater ingerold.
Met echt vooral je favoriete kunstvorm, wat overduidelijk taal is.
Ja.
Wat spreek je zo aan in de taal echt?
Nou ja, het ritme. Dus ik was eerst drummer en toen ging ik gedichten schrijven omdat ik ook wel eens vooraan op het podium wilde staan. In plaats van alleen maar met brusjes achterop te rammelen.
Dus je toch een beetje achteraan staat.
Ja, dus toen ben ik gedichten gaan schrijven en daar zit ook heel veel ritme in. En de eerste dichter die ik las was Loetje Bert. Die stond bij mijn ouders in de kast. Dus, en die doet ook heel veel met ritme. Dus dat is... Ja, dat is het zaadje geweest waardoor ik dacht, dit is te gek.
Maar dans of zo, wat natuurlijk ook ritmisch is, dat past
dan
minder bij
je. Ja, dat had ik ook kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan.
Dat past minder bij je.
Ja, nee, ik heb het gewoon niet gedaan. Ik denk dat kwam niet in de... Ik groeide op in Sneek, hè. Ik denk dat iedereen me nog raarder had aangekeken als ik moderne dansen. Ik keek al raar toen ik zei, ik wil dichter worden.
Ja, ja. Je legt wel in de voorstelling echt uit wat kunst is. Hoeveel kom je dan wel echt een soort les gaan krijgen? Want ik vind het geen les.
Oh ja, ik heb wel het commentaar gehad hoor van sommige mensen.
Echt?
Dat het wel een les vond.
Lessen?
Ja, ja, ja. Die vonden dat minder leuk, dat het een les was.
Maar vind je het zelf een les?
Nee, ik vind het niet een les. Ik vind het, maar het is wel een pleidooi. Ik neem wel stelling in. En ik heb dat wel een klein beetje...
Vrij duidelijk ook.
Ja, 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 ik heb dat wel een beetje afgezwakt in het afgelopen... in de voorstellingen. Aan het begin, aan het eind van de voorstelling zit een zin van... maar is het kunst? Dan leg ik wat uit over een lullig schilderijtje. En dan zeg ik zo, maar is het kunst? Ik vind van niet.
Nee.
Maar eerst was het, is het kunst? Ik vind van niet. En veel meer... Veel meer die nadruk van, ik vind het geen kunst. En jullie zouden het eigenlijk ook geen kunst moeten vinden. Terwijl het nu veel meer is, dit is mijn mening. Ja. Je zoekt het zelf maar uit. Dus dat is wel een verschil.
Ja, en ik zei het net al, het is ook voor iedereen anders. Maar ik denk ook dat sommige mensen niet echt begrijpen wat het is. Ik had een keer een gesprek met een man die zei, ja, al die subsidies in kunst, ik vind het maar onzin. En het is allemaal niet nodig. Ik vind kunst echt onzinnig. En toen vroeg ik me, wat vind jij nou leuk? En toen zei hij James Bond.
Oh, ja.
Maar dat is ook. Ja. Dat is toch ook kunst?
Nou ja, en het is in ieder
een
geval
vorm van.
Ja, het is in ieder geval ook ontstaan doordat kunstenaars nieuwe dingen hebben uitgeprobeerd. Waardoor de puzzel breder werd. En dat middelste puzzelstukje verschoof. En waardoor er dus een James Bond zou kunnen gemaakt worden. Dus zonder kunst geen James Bond, zou je prima kunnen zeggen. En maar, dat is ook zo.
Ja,
dus.
Maar waar komt dat dan toch vandaan? Dat mensen kunst toch als iets apart zien?
Ja, omdat dat. Ja. Geen idee. Omdat het ook zo is. Ik bedoel, kunstenaars zijn ook aparte figuren. En zijn ook met hun nadruk om de hele tijd nieuwe dingen te ontdekken. En de grenzen te verleggen. Ook bloedirritante figuren. Mm-hmm. Dus daar slaan sommige mensen ook op aan.
Ben jij ook een bloedirritant figuur dan?
Dat weet ik niet. Dat moet iemand anders maar bepalen.
Je bent wel energiek.
Ja, ik ben wel energiek. Ja.
Nou, dat is positief, zou ik willen zeggen.
Nou, mijn moeder vond het wel allemaal bloedirritant dat ik zo energiek was. Maar goed.
Maar ik denk dan ook wel dat, zeker omdat iedereen er anders over denkt, moet je uitleggen wat kunst is. Ja. Moet je niet gewoon de kunst voor zichzelf laten spreken?
Ja, nee. Want, nou ja.
Nee?
Ja, ook. Maar je moet het soms ook gewoon af en toe uitleggen. Kijk, deze voorstelling is ook een beetje ontstaan doordat ik moe werd van de manier waarop kunst de hele tijd verdedigd wordt in Nederland. Omdat ik niet alleen de normale man in de straat die niet van kunst houdt, maar wel van James Bond lijkt tegen kunstenaars te zijn. Maar ook echt daadwerkelijk grote politieke krachten lijken soms echt boos te worden van kunst. En dat is een veel groter probleem. En lobbygroepen voor de kunsten verdedigen vaak de kunst door te zeggen, ja, kunst is goed voor de gezondheid. Dat was laatst weer in het nieuws. Of kunst is goed voor de economie. En dat klopt allemaal wel. Maar dat zijn wel allemaal manieren om de kunst te verdedigen die iets heel anders zijn dan de kunst zelf is.
Maar hoe zouden we het dan moeten verdedigen?
Nou, zoals ik net heb gedaan die voorstelling. Kunst verdedigen om wat het is. Namelijk iets wat de wereld verbreedt. En dat is fijn dat het ook goed is voor de economie en goed voor je gezondheid. Maar dat is bijzaak. Het gaat erom dat de wereld breder wordt. Zodat iedereen erin past. En dat is wat kunst doet.
Maar je wordt er niet rijk van. Dat leg je ook uit in de voorstelling. Nou, als sommige het er moeilijk
mensen,
uitkomt.
Ja, nou ja, sommige mensen worden er wel rijk van.
Sommige
andere
wel.
Mensen niet. Maar dat
is ook niet het belangrijkste.
Nee, dat is niet het belangrijkste. Dat is meer om. Dat zeg ik aan het einde nog even. Om te zorgen dat er genoeg mensen het op
boeken gaan kopen. Ook.
Boeken gaan kopen en op Instagram zetten. Maar dat is buiten de voorstelling. Ik heb een kind, ja.
Ja, die moet ook rondkomen. Ja, dat zal ik heel goed. Ja, maar nu beleef jij kunst natuurlijk wel op een bijzonder niveau. Zou ik maar zeggen, bijna een soort... Is spiritueel het goede woord? Of is dat ook weer een beetje vaag woord?
Weet ik niet.
Hoe jij het beleeft?
Hoe ik het beleef is dat het echt de wereld verbreedt. En dat je er... En doordat... Ja, kijk... Doordat je de wereld verbreedt, maar dat je dan buiten de normaliteit treedt, buiten de grenzen van het normale en daar iets tegenkomt wat toch klopt. Ja. Het is niet spiritueel, maar doordat je dat vindt, iets kloppends, leer je dat er buiten die grens van de normaliteit ook dingen te vinden zijn die kloppen. En daardoor krijg je de moed om zelf ook die rare plek buiten de grenzen van het normale daar naartoe te gaan.
Maar hoe brengen we dan over aan die James Bondman die er dus op het oog een stuk minder mee heeft?
Dat hoeft helemaal niet. Die man mag gewoon lekker van James Bond blijven genieten. Alleen, ik hoop dat er genoeg slimme mensen zijn die begrijpen dat kunst en status quo bevragende kunst belangrijk is om die James Bond te kunnen maken. Die man die mag lekker van zijn James Bond blijven genieten. Maar er moeten genoeg mensen zijn die het wel begrijpen die naar de theaters komen. En genoeg mensen zijn die het wel begrijpen die in de politiek zitten. Die snappen geen James Bond zonder kunst. En dat ze daarom kunst gaan steunen. Daarom moeten er ook leiders in de politiek zitten die dat soort shit snappen. En niet zomaar iedereen of zo. Nee.
Maar moet je dan zelf niet die stap maken als je zo gedreven bent?
Dit is een veel kortere weg. Ja. Via theater gaat veel sneller.
Ja, gaat sneller?
Ja.
Nou, dan vraag ik me af.
Ik weet het zeker.
Ja?
Ja hoor.
Maar de mensen die in de zaal zitten, die staan al een soort van aan jouw kant.
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik speel heel veel in kleine zalen. En heel veel kleine zalen die hebben zo'n abonnementsysteem. Ja. Dus je komt heel veel op plekken waar je ook heel veel mensen in de zaal hebt die gewoon komen naar zo'n zaal en dan met hun armen over elkaar en achterover gaan leunen. En die doen, je bent op de Joost Omen staat op het papier op de zaterdagavond hier in weet ik veel waar. En laat maar zien, jongetje.
Ja.
En dan laat je het zien.
Maar dat viel me ook op, dat er veel mensen in de zaal zaten die van tevoren zeiden, ik weet eigenlijk niet wie het is en ik ben heel benieuwd.
Ja,
en ik
ga dat laten gebeurt best vaak.
Ja, maar dat is ook wel dus de ideale weg.
Ja, dat is fantastisch. Dat is erg leuk. En sommigen vinden het dan leuk en anderen niet. En dat is prima.
Ja, ja. Maar wat hoop je dat ze dan nu mee naar huis nemen na zo'n voorstelling?
Een volstrekt gevoel van verwarring en wanhoop. Nee, wel een beetje verwarring hoop ik. En dat ze het daarover moeten hebben met elkaar.
Ja, ja. Ja, je toert nog heel even met deze voorstelling met Tot Wie We Zijn. Wat mogen we hierna nog van je verwachten?
Nou, leuk, want de technicus van Tot Wie We Zijn, dat is helemaal geen technicus.
Nee.
Maar een bassist, namelijk Reindert Kracht. En hij speelt ook in Kruidkoek. En daar speel ik ook al heel veel mee met die band. Maar daar speelden we vooral mee in de theaters. Maar daar werden we op een gegeven moment flauw van. Want dan kan het publiek niet staan. En het publiek wil ook wel eens dansen.
Ja.
Dus nu gaan we daarmee
Jij niet, maar het publiek wel.
Nou, ik ook eigenlijk. Dus nu gaan we op popzalen tour. Dus we gaan naar De Helling. En we gaan naar Vera. En Hedel. De Neushoorn. En nog een paar. Ik weet niet uit mijn hoofd.
Een heel andere setting dan wat
heel
je hier doet.
Heel andere setting. Heel andere sfeer. Dus daar gaan we nu naartoe. Ja, wordt heel leuk.
Dus we zijn voorlopig nog niet van je af.
Nee.
Oh, nee, heel goed om te horen. Joost Omen, dankjewel.
Alsjeblieft.
Heb ik nog één laatste vraag voor je? Ja, misschien wel de belangrijkste. Want je zegt in de voorstelling dus duidelijk, kunst kan in alles zitten. Waar ben je tegengekomen hier in het theater? Misschien achter de schermen of hier waar we nu zitten?
Oh ja, er zijn vier hele lieve technici die de hele dag al aan het werk zijn. Maar ze waren met vier en dat was veel te veel. Want het is maar een kleine voorstelling en een klein decor wat in een auto kan. Dus ze hadden niet zo heel veel te doen. En ik ben met Reindert, mijn techniek is altijd aan het badmintonnen. Want er staat geen wind in theaters.
Nee.
En toen gingen zij ook badmintonnen met z'n vieren. En ze waren zo lief, want het waren namelijk echte technici in het zwart gehuld. En er waren ook een licht gothic met zwarte haren.
Een mooi beeld. Wat.
Ja, en ze waren echt fanatiek aan het badmintonnen. Het was zo prachtig.
Badminton in theater?
Badminton
had ik
nog
niet
technici.
Gedacht, maar het is een mooie om misschien een keer met ze te doen. Dankjewel.
Zeker.
Joost Omen, dankjewel.
Alsjeblieft.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Na het Applaus. Gepresenteerd door mij, Ruben van Haften. De conceptuitwerking ligt in handen van mij en Hemmo de Vries. De montage en regie werden gedaan door Frank van Hees. Dit alles deden wij in opdracht van Theater aan de Schie in Schiedam. Als je net zo genoten hebt als wij tijdens het maken, vergeet je dan niet te abonneren om de volgende aflevering als eerste te horen. Of volg het theater zelf op Instagram via @theateraandeschie.